Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gomringt me daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Samen lezen uit de levensgeschiedenis van Noach. Genesis 6, de versen 9 tot en met 22. Genesis 6, de versen 9 tot en met 22. Daarna zingen wij uit Psalm 107, vers 21. Dus niet vers 2, maar vers 21. Maar die nu hulpeloos kermen, verdrukt en vol gebrek, brengt God door vrij ontfermen, haast in een hoog vertrek. Psalm 107, vers 21. Als we dat gezongen hebben, belijden we ons geloof met het tweede artikel, de tweede paragraaf van de ziekentroost, waarboven staat van de gezette tijd des mensen.
Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewond 3 zonen, Sem, Gam en Javet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde. En zie, ze was verdorven. Want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach. Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken. En gij zult ze bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zij de lengte de ark. 50 ellen haar breedte. En 30 ellen haar hoogte. Gij zult een venster aan de ark maken. En zult hij volmaken tot een el van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik, zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin een geest des levens is van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uwer zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk doen in de ark komen. Om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Van het gevogelte naar zijn aard. En van het vee naar zijn aard. Van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. 2 van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. En gij, neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zij. En Noach deed het, na al wat God hem geboden had, zo deed hij, tot zover de schriftlezing. We lezen nu uit de zieke troost de paragraaf van de gezette tijd des mensen. En deze tijd staat in des Heren hand. Gelijk Job zegt, zijn dagen zijn bestemd. En het getal zijner maanden is bij God. En hij heeft zijn bepalingen gemaakt die hij niet overgaan zal. Het welk ook Paulus zegt, dat God bescheiden heeft de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. En David zegt dat God onze dagen een handbreed gesteld heeft en onze leeftijd als niets voor hem is. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Want onze dagen zijn lichter dan een weversspoel en dan een loper. Ook zijn wij hier maar gasten en vreemdelingen voor een korte tijd. Want aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Of, zo we zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. En als wij lang leven, zo leven wij 100 jaren, gelijk een druppel water is, vergeleken met het water van de zee. Even weinig zijn onze jaren, vergeleken met de eeuwigheid. En Petrus zegt dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als één dag. Alzo zijn onze jaren te rekenen bij de eeuwigheid. Tot zover.
We willen vanavond gaan overdenken Hebreeën 11 en daarvan het zevende vers. Hebreeën 11 vers 7. En er wordt de derde geloofsheld genoemd, namelijk Noach. Hebreeën 11 vers 7. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid, tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O Heer in de hemel, u hebt uw Zoon gezonden naar deze aarde met woorden der zaligheid, maar ook met ernstige woorden. Want uw Zoon was de Christus, niet alleen de koning van zijn kerk, niet alleen de priester voor zijn kerk, maar ook die grote profeet en leraar. En zo hebt u, Heer Jezus Christus, gesproken op deze aarde, de woorden die u van uw Vader hebt gehoord. En onder die woorden klonken ook de woorden dat de dagen van Noach zullen terugkeren. En Heere, als wij om ons heen zien, in de tijd waarin wij leven, dan moeten wij zeggen, wij staan midden in de tijd van Noach. En misschien is het nog wel erger geworden dan toen. En toen hebt u een alleenspraak gehouden, o God. U bent tot uzelf gaan spreken, toen u al die goddeloosheid zag voortgekomen uit onze diepe val in paradijs. En toen was daar een gezette tijd, zoals we samen hebben beleden uit de ziekentroost. Een gezette tijd dat er een zondvloed over de aarde zou komen. Maar Heere, tegelijkertijd betoonde gij uw langmoedigheid en liet u Noach 120 jaar preken. Evenwichtig preken. En de vrucht was dat er maar 8 in de ark waren. Het is een spiegel, Heere. En wij leven in de dagen van Noach opnieuw. En de prediking gaat uit, zondag aan zondag. En er komt de grote vraag, zijn wij in de ark of er nog buiten? Heren, we krijgen vanavond onderwijs. Onderwijs over het geloofsleven van Noach. Want uw alleenspraak werd een goddelijke aanspraak, zo zegt onze tekst. U bent er met Noach over gaan spreken. Evenwichtig gaan spreken dat het oordeel zou komen. Maar ook dat Noach werd opgeroepen een ark der behoudenis te bouwen voor zijn gezin. Lieve Heere, zou u vanavond in ons midden willen komen en dit woord alstublieft willen zegenen. Want straks komt er geen watervloed, maar straks komt er vuur uit de hemel. En er zullen alle elementen van de aarde branden. En waar zullen wij dan zijn? Of binnen, of buiten. Heren, dat er vanavond nog mensen door de schrik des Heren bewogen werden tot het geloof. Dat die rustige jongen en dat rustige meisje eens onrustig zal worden. Dat er werkelijk een missen en een zoeken geboren mag worden. En dat er vanavond eens mensen uit de nood leerden roepen, geef mij Jezus, of ik sterf. Dat we gaan verstaan dat Christus de ark der behoudenis is. En alleen in Christus is een mens veilig. Heer, het komt er zo op aan. En dan wilt u vanavond weer komen met uw woord. Wat een wonder dat we hier dan mogen zijn. U weet ook wie er thuis met ons mee mogen luisteren. U weet ook wie er op dit moment niet met ons verbonden is en niet in de kerk is. U weet ook om wat voor redenen. Heren, zou u uw woord willen zegenen op dit moment of op een later moment? En dan bidden wij u, Heren, breid uw koninkrijk uit. Maar wilt u ook versterken wat u zelf hebt gewerkt? En dan kent u uw kinderen. Ook hoe het op dit moment in hun hart ligt. En zou het ook hen willen onderwijzen. Ook diegenen die nog zo van verre staan. Die de ark zien. Die dierbaarheid in de ark zien. Maar niet weten hoe ze er moeten komen. Wilt u ze trekken, Heren? Want de deur van de ark staat nog open. En er is ruimte voor zondaren. Voor grote zondaren. In die grote ark der behoudenis. Er is plaats voor een ontelbare schare. O Heren, en degenen die een plekje in de ark gekregen hebben. Die het weten mogen een erfgenaam der gerechtigheid te mogen zijn. Heren, laat ze het nog eens mogen weten. Dat ze nog eens bij mogen tekenen. En dat ze vanavond nog eens open ogen mogen hebben. Voor die lieve borg en zaligmaker. Waarvan ze weten mogen dat ze in hem gebracht zijn. Opdat ze die rijke troost bij vernieuwing mogen ervaren, zo is er dan geen verdoemenis. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Heer, en die wonderen wilt u nog werken. Geef uw knecht wat nodig is om te mogen prediken. En wilt u geven dat alles wat hem daarin kan hinderen weggenomen mag worden. En dat zijn ogen op u, de Heere, geslagen mogen zijn. En dat hij net als Noach een prediker der gerechtigheid mag zijn. Heren, als we met bijzondere zorgen en noden hier zijn gekomen of thuis zitten, dan mogen we al die bijzondere zorgen en noden aan u voorleggen. Al hoeven wij het niet met name te noemen, maar u weet van ons allen af. Heren, wilt u geven dat het ons niet zal hinderen. U kent de nood van mensen. Elk hart heeft zijn smart. Elk huis heeft wel zijn kruis en het ene kruis is groter dan het andere. Maar Heer, het zijn allemaal dingen die ons vanwege de zonde overkomt. Leer ons het zo te zien, Heren. Zo zijn onze ogen op u. Wilt u de duivel op een afstand houden en dat we samen mogen ondervinden dat u hier in uw huis aanwezig bent. Als die grote prediker der gerechtigheid. Die vanuit de hemel nog steeds zijn profetisch ambt wil handhaven door het zenden van uw knechten. Heren, wilt u ons dan verblijden in uw bedehuis? We hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 46, de eerste twee versen. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt, Psalm 46, vers 1 en 2. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer een Israëliet per ongeluk iemand gedood had, dan kon hij de toevlucht nemen tot de vrijstad. We hebben daar wel eens over mogen preken in uw midden. En een voorbeeld daarvan vinden wij ook in de wetten van Mozes, hoe daar een man bezig is met het kappen van bomen. En plotseling vliegt dat stuk ijzer van de bijl van zijn bijl af en raakt een collega die ook bezig is met het kappen van bomen en die man wordt dodelijk verwond. En zie, dan begint die doodslager te vluchten. En gaat zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde vrijstad. Wat drijft die man? Als je genade kent, weet je dat. Twee dingen. Deze man wordt door twee dingen gedreven naar de vrijstad. Allereerst de vrees voor de bloedwreker. Zo'n familielid van die gestorven persoon die het recht had om die doodslager te doden vanwege de doodslag. Dat was het eerste dat hem dreef naar die vrijstad. En het tweede wat hem daarheen dreef is de wetenschap. Als ik in die vrijstad ben, kan de doodslager mij niets meer doen. En zal ik daar blijven tot de dood van de hoge priester om in de volle vrijheid gesteld te worden. Feitelijk zijn het ook deze twee dingen die Noach dreef om een ark te bouwen. Enerzijds was daar de vrees voor het oordeel dat kwam. En anderzijds was daar de belofte dat hij behoud zou vinden in de ark die hij door het geloof heeft mogen bouwen. Die boodschap vinden wij in het zevende vers van Hebreeën 11. En we gaan eerst eens nadenken hoe Noach nu door het geloof werkzaam geworden is om dat grote immense schip te gaan bouwen. En dan gaan we het eerste deel van onze tekst lezen en herlezen. Door het geloof heeft Noach, door een goddelijke aanspraak vermaand zijnde, van de dingen die nog niet gezien werden. Dat stukje gaan we eerst overdenken. Noach is een heel bekend persoon in de Heilige Schrift. Hij staat bekend als de man die genade gevonden heeft in de ogen van de Heere. Zo staat het in Genesis 6 vers 8. Wat houdt dat in? Dat hij genade vond in de ogen van de Heere. Dat betekent heel eenvoudig dat Noach wedergeboren werd. En door dat wonder ontving hij de gave van het waarzaligmakende geloof in zijn hart. En door dat geloof heeft hij datgene wat in de Heere is en wat voor hem bestemd was, leren toe-eigenen, stapje voor stapje. En door datzelfde geloof heeft hij leren volharden tot het moment dat zijn sterven kwam. En vandaar dat Paulus hem ook hier een plaatsje moest geven in de galerij van de geloofshelden. Als een voorbeeld van een persoon die door genade mocht volharden in het geloof, dwars door de zondvloed heen. Hij leefde in een tijd dat de oordelen van God als het ware steeds lager naar de aarde kwamen. Een tijd waarin de zonden tot de hemel waren gestegen, dat de zonden riepen om het oordeel. Een tijd waarin werkelijk alles in verzet kwam tegen de Heer en zijn liefdesdienst, maar ook tegen degene die God vreesden. En in die tijd kreeg Noach genade om te volharden door het geloof. Ook in die 120 jaren dat hij bezig is geweest om de ark der behoudenis te bouwen. Een tijd waarin hij ongetwijfeld zoveel onbegrip vond bij de mensen om hem heen smaad en spot, tegenstand, aanvallen. En toch heeft hij mogen volharden, tot het laatste toe. Weet u waarom? Omdat er in de hemel een voorbidder is, die ook voor Noach gebeden heeft, dat dwars door die oordelen heen het geloof niet zou ophouden. Noach was een vriend en metgezel van de personen die Paulus al eerder hier in Hebreeën 11 heeft genoemd. Abel, waarvan gezegd was dat hij rechtvaardig was. En de tweede was Henoch, die geleerd heeft om te wandelen met God. Ja, zelfs van Noach staat het geschreven, we hebben het samen gelezen, dat hij ook mocht wandelen met God. En als je dan zo het begin van Gods woord leest, ligt het voor de hand dat Paulus na Abel en na Henoch gericht werd op Noach, om daar ook iets over te zeggen en te schrijven in Gods woord. Misschien kunt u het nog herinneren, degene die de vorige keer de preek hebben gehoord over Henoch wandelde met God, de versen 5 en 6 voor de vakantie, en dat ik toen vanuit de tekst geprobeerd heb duidelijk te maken in wat voor een donkere tijd Henoch werd geboren en leefde. Maar ook diezelfde tijd dat de Heere na 365 jaren Henoch opnam in de hemelse heerlijkheid. Maar daarna is het er niet beter op geworden op de wereld. Zijn zoon leefde voort met Methuselah. Weet u nog wat het betekende? Hij sterft als de verstoring komt en als een sacrament dat God niet één woord ter aarde laat vallen, liep daar die man tot zijn 969ste verjaardag door deze donkere wereld. En in die tijd wordt Noach geboren. De tijd die zich steeds meer rijp maakte voor die grote verstoring die zal komen, die werkelijk de ganse aarde zal verstoren. Ja, er waren in die tijd nog godvrezende mensen. De Heer heeft altijd een kerk. En een van die godvrezende mensen in die tijd was Lamech. Nee, niet die Lamech waar we het de vorige keer over gehad hebben met die drie zonen en die dochter Naema, weet u nog wel, die prostituee uit die dagen. Die wellustige man, die moordlustige man. Nee, hier hebben we het over een andere Lamech uit het geslacht van Set. Hij was de zoon van Methusalem en hij was de vader van Noach. En weet u, gemeente, toen in het gezin van deze godvrezende Lamech een jongetje werd geboren, toen is er iets gebeurd in het hart van deze Lamech. Wat gebeurde er namelijk? Deze Lamech had open ogen gekregen voor de omstandigheden waarin de wereld gekomen was. En deze Lamech zal ongetwijfeld gehoord hebben wat zijn grootvader Henoch voor een openbaring van God gekregen had, want dat ging van mond op mond. En hij heeft goed begrepen welke naam zijn vader droeg, Methuselah. Hij sterft als de verstoring komt. En dat heeft deze Lamech in de nood gebracht. En wie zal de mensheid onder die oordelen die komen ooit kunnen troosten? En toen gaf de Heere Lamech een vergezicht, toen dat jongetje werd geboren in dat gezin. En toen heeft hij het gezegd, dit jongetje moet Noach heten. Want deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Bedoelde Noach daarmee dat hij een jongetje zou krijgen, dat dat jongetje de Messias zou zijn? Nee, dat niet. Want Noach was niet in staat om die enige troost beide in leven en sterven aan een mensenkind te kunnen geven. Hoogstens zou Noach Door genade die hij van de Heer ontvangen had, naast een arme zondaar kunnen gaan zitten om hem met het woord te troosten, zodat hij een zoon der vertroosting genaamd zou worden. Maar als het gaat om die enige troost, die verduurt tot in der eeuwigheid, nee, dat kon Noach niet. Maar wat kreeg vader Lamech nu te geloven? Dit kind, deze Noach, zal niet omkomen als de verstoring zal komen. Deze jongen, die zal dwars door de oordelen door God worden gespaard in het leven. Want God was gekomen, na onze diepe val in het paradijs, met die heerlijke belofte dat Christus zou komen. En als de Heer nou in de tijd van Noach een einde gemaakt had met alle mensen, en alle mensen zouden omgekomen zijn in de vloed, dan hadden we vanavond hier niet gezeten. Dan waren de beloften van God verdwenen. Maar dat kan niet. Want als God wat belooft, dan doet Hij het. En de belofte van de Messias lag er. En daar kreeg Lamech geloof in. Mijn zoon zal blijven leven. En in die weg zal God zijn belofte gaan vervullen. En daarom werd deze Noach voor zijn vader, in die bange donkere tijd, vol van zielverzoeking en van strijd, een zoon der vertroosting. Deze, ja, die uit hem zal voortkomen, die zal ons troosten. Maar dat laat niet weg, gemeente, dat dat andere woord van God ook vervuld zal worden. Namelijk dat het oordeel zal komen. Het oordeel vanwege de gruwelijke zonden in kerk en maatschappij van die dagen. Want het was niet alleen donker in de wereld, het was ook donker geworden in de kerk. Oh jawel, wij lezen in Genesis 4, vers 26, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dat was er, in dat geslacht van Seth, dat geslacht van Enos. Dat is dat geslacht waar de Heere toch doorwerkte en zijn kerk was aan het vergaderen was. Maar dat wil niet zeggen dat alle nakomelingen van Seth en Enos kinderen Gods waren en wederom geboren werden. Want genade was ook toen geen erfgoed. En wat staat er dan in de Bijbel? Dat er zonen waren uit dat geslacht van Seth die contact zochten met de dochters van het geslacht van Kain, het geslacht van Lamech, dat goddeloze geslacht. Het staat in Genesis 6 vers 2. Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen. Dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Jongens, die als kinderen des verbonds behoorden te leven naar de wetten des Heren. Die samen zouden moeten komen daar waar de naam des Heren aangeroepen werden. Die zochten een levenspartner in de wereld. Zij zochten die meisjes die zich elke keer weer moesten spiegelen aan de schoonheid en de vleeslijke aantrekkelijkheid van die dochter van Lamech Naema. En daarbij de muziek van Jubal in die tijd. Die was zo mooi en je kon zo heerlijk dansen met die meisjes uit die wereld. Die ook in die tijd reken maar schaars gekleed waren. En dat deden die jongens uit dat heilige geslacht. En God zag het. God ziet alles. En toen begon de Heer met zichzelf te spreken. En wat sprak de Heer tegen zichzelf? Genesis 6 vers 3. Toen zeide de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Zullen we het nooit vergeten. God is langmoedig. Traag tot toorn betekent dat, maar niet eindeloos. niet eindeloos. Er komt een tijd, dan houdt Gods langmoedigheid op. En dat zien we hier gebeuren. En toen God, die alleen spraak met zichzelf hield en tot zichzelf ging spreken, toen kwam er een moment dat zijn alleenspraak een aanspraak werd. Hij ging iemand betrekken in datgene wat hij van plan was te doen. Hij ging het oordeel wat hij over 120 jaar zou gaan voltrekken, dat zou hij bekend gaan maken aan een mens op aarde. En dat was Noach. Waarom aan hem? Omdat de Heere hem voor een zeer bijzondere genade bestemd had. Ja, hij had genade gevonden in de ogen des Heeren. Maar de Heere zou met Noach verder gaan, dwars door de oordelen van de zondvloed heen. Ja, God had zich ontfermd over Noach. Noach kende het wonder van de wedergeboorte. Noach is tot bekering gekomen. Hoe dat gebeurd is en hoe oud hij was en wanneer dat precies gebeurd is, daar zwijgt de Bijbel over. Het enige wat wij van zijn bekeringsweg lezen is, hij had genade gevonden in de ogen des Heeren. En dat benadrukt nou net het werk Gods. Maar we weten natuurlijk uit de rest van de Bijbel dat als de Heer een zondaar van dood levend maakt, dat dat altijd gaat door woord en geest. En het woord is het zaad der wedergeboorte. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. En alleen door het woord, als een zaad der wedergeboorte, is ook Noach wederom geboren geworden. En door datzelfde woord werkte de Heilige Geest het geloof in zijn ziel. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Dat was niet alleen in het Nieuwe Testament zo, als Paulus daarover spreekt, maar dat was ook diep in het Oude Testament zo. Want de Heer werkt altijd op dezelfde wijze. En daarom kunnen wij met recht zeggen dat Noach bij die samenkomsten was, waar de naam des Heeren werd aangeroepen, waar gepredikt werd. En ik geloof dat ook de Godvrezende opvoeding van zijn ouders door de Heere gezegend is geworden voor hem. Zeker als ik zie hoe hij die ark ook voor zijn gezin heeft mogen bouwen. Dat was ook vrucht van de opvoeding. Hij heeft iets meegekregen van zijn ouders. Zo wilde hij het ook bij zijn eigen kinderen doen. Noach zal iets gezien hebben van de oordelen die er toch al waren en van de goddeloosheid die steeds meer toenam in zijn dagen. En juist als de Heere begint te werken in je leven en je krijgt de Heer en zijn dienst lief, ga je ook zien wat een goddeloosheid er in de wereld te vinden is. Eén ding is duidelijk. Hij vond genade. Waarom? Omdat God hem zocht en vond. En wat is genade? Weet u het? Weet jij het? Zou je hier kunnen getuigen van genade? Uit je eigen leven? Ik hoop het. Genade Gods, oneindig groot, geeft mij wat ik niet verdien. Ik was verloren, geestelijk dood. Ik was blind, maar ik kan u zien. Genade gaf mij vrees in het hart en bracht mij nieuwe moed. Gewassen van mijn zonde en smart in Christus, dierbaar bloed, dat is genade. Kijk, en dat heeft Noach geleerd. Hij heeft geleerd dat hij alleen in Christus, die beloofd was direct na de val, voor God kon bestaan. En hij heeft ook geleerd, en dan blijkt dat Noach een man was die geoefend was in de genade. Hij heeft ook geleerd wat het vervolgens is om in Christus met God te wandelen. Dus hij is als het ware in Christus gebracht om vervolgens met Christus voor God te wandelen. Dat is het geloofsleven. En door dat wandelen met God kon de Heer, laat ik het nou eens zo zeggen, met eerbied gesproken, met Noach spreken als met een vriend. Zoals je wel eens met z'n tweeën een wandeling kan maken, zo in de stilte, en dan kun je zo wat met elkaar delen. Zo ging de Heere God wat met Noach delen. Er kwam een goddelijke aanspraak tot Noach, een boodschap uit de hemel. Er kwam een woord van God tot Noach. En wat voor een woord, gemeente? Ja, een heel evenwichtig woord. Een woord met twee kanten, met twee boodschappen. Het oordeel zou komen en Noach moet een ark gaan bouwen tot behoudenis. Kijk, en dat woord wat God tot Noach sprak, daar werd hij werkzaam mee door de werking van de Heilige Geest. Want door het geloof ging hij het woord van God verstaan, ging hij dat woord van God beleven en werd hij er werkzaam mee. Zo werkt de Heer nog steeds, kent u dat? Hoe menigmaal is tot u, tot jou al de boodschap van het oordeel gekomen? Dat ernstige, dat ontzaglijke, dat komt. Dat de ziel moet sterven omdat hij gezondigd heeft. En dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Een oordeel wat God over je leven gaat uitspreken. Ja, een oordeel wat hij reeds heeft uitgesproken. Want wij liggen verloren. Wij liggen met de ganse wereld verdoemelijk voor God. Ben je in aanraking gekomen met de heilige wet van God? Die eerlijk zegt wat de Heere van ons eist. En ben je er ook achter gekomen dat je je aan die eis nooit en ten nimmer kunt houden. En dat die wet als het ware een bloedwreker werd die achter je aankwam om je te doden. Want de wet zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Is het al naar binnen geslagen, ik ben des doods schuldig. Ik moet sterven omdat ik een zondaar ben. Ik moet sterven omdat ik in de schuld sta bij God. Maar heb je in die lessen ook dat andere geluid mogen horen? Dat heerlijke geluid van het evangelie. Dat de Heere vanuit het evangelie liet weten dat er een zaligmaker is. Dat er een ark der behoudenis is waar je heen kan vluchten. En deed u dat zuchten tot hem, om hem. Wat heeft het woord van God in uw leven gedaan? Dat evenwichtige woord van wet en evangelie? Laat eens kijken wat dat bij Noach deed. En dan gaan we verder lezen in de tekst. En bevreesd geworden zijnde, heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Hij werd bevreesd. Toen Noach dat woord van God hoorde, toen die goddelijke aanspraak tot hem kwam. Hij geloofde het. Hij zag nog niets. Nee, dat staat in de tekst. God had het over een oordeel, over een zondvloed, maar hij zag er niets van. De Heer sprak over een ark die hij moest bouwen. Er lag nog geen stukje hout voor die ark. Hij zag niets van datgene wat God sprak, maar hij geloofde het. En dat was het werk van de Heilige Geest, zegt de Heer in het later niet tegen Thomas. Zalig zij die niet gezien hebben en nochtans geloofd hebben. Het was bij Noach al praktijk. Wat een zegen is dat. Niet zien en toch geloven. En dat is een geheim dat al Gods kinderen gaan leren op de school van vrije genade. En zulke geloven is nooit zonder vrucht. Want kijk eens wat er gebeurt in het leven van Noach als hij dat woord, die goddelijke aanspraak gaat geloven. Dan wordt hij bevreesd. Dominee, hoort dat bij het geloofsleven? Want het gaat hier toch over geloofshelden? Kan een geloofsheld nog vrezen? Ik zou het wel denken. En dan ga ik u uitleggen wat dat woordje vrezen hier betekent bij Noach. Want het grondwoord wat hier gebruikt wordt heeft drie betekenissen. Het eerste is dat Noach helemaal in de greep komt van de boodschap die hij van God hoort. Op zodanige wijze, zo laat het grondwoord weten, dat hij begint te sidderen. Kunt u dat begrijpen? Moet je eens voorstellen, het is maar een eenvoudig voorbeeld, dat de Heere vannacht tot je kwam met een goddelijke aanspraak. En hij zou zeggen, over 24 uur is heel je gezin gestorven. Wat doe je dan? Dan ga je toch sidderen. Mijn jongen die nog onbekeerd is. Mijn meisje die zo naar de wereld trekt. Ja toch? God gaat een einde maken, niet met één gezin, maar met heel de wereld. Het rechtvaardige oordeel komt over heel de wereld. Wie zou niet vrezen voor Gods majesteit, voor Gods heerlijkheid, voor Gods macht en heiligheid? Al het godloos volk verdoet als schuim van de aarde. Die zal ik uw getuigenissen vrezen, zingt de dichter van Psalm 119. Het heeft mijn ziel verschrikking gebaard. Ja, zelfs is mij het haar ter bergen gerezen, als ik op uw gerichten heb gestaard. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Dat is de eerste betekenis. En Noach vreesde. De tweede betekenis van dat woord is dat hij voorzichtig werd. Hij raakte op zijn hoede. En dan moet u dat zo zien, hij raakte zo op zijn hoede dat hij een plek vond, zocht, waar hij werkelijk op zijn hoede kon zijn. Dat was bij de Heere. Dicht bij de Heere. En reken maar, toen de Heere dat woord gesproken had, toen begon die vrees in zijn hart, ook toen de Heere weer terugging als het ware naar de hemel en Noach achterliet op de aarde met dat woord wat hij gesproken had, die vrees bleef in zijn hart en dat heeft hem gedurig gebracht op zijn knieën voor God. Want één ding was voor hem zeker, wat God gesproken heeft, staat vast. En zo kwam hij met zijn bevend hart, bevend voor dat woord van God, steeds weer tot God. En weet u wat hij daar ervaren heeft? Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, die voor mijn woord beeft. Want hij had genade gevonden in de ogen des Heren. En hij raakte werkzaam met dat andere woord. Want er mocht een ark komen. En dat gaf hem werkzaamheden. Hoe moet die ark er gaan komen, waarin hij en zijn gezin een veilige wijk zouden hebben? En dan de derde betekenis van het vrezen, daar wijzen onze kanttekeningen op. Hij geloofde Gods woorden met eerbied en kinderlijke vrezen. Hij kreeg een kinderlijk ontzag voor de Heere, zowel vanwege het oordeel, maar ook vanwege dat heerlijke woord van die mogelijkheid van behoud. En die twee woorden maakten de Heere groot voor Noach. En die woorden maakten Noach heel klein voor God. En toen vreesde hij met kinderlijke vrezen. Daar hebt u de drie betekenissen. En zo werd hij werkzaam met het woord van God. Ja, door het geloof. Want wat God gezegd heeft, maakte hem werkzaam in geloofsgehoorzaamheid. Hij gaat die ark bouwen. Een ark, zo laat het grondwoord weten in het Hebreeuws, dat je vertalen kan met een doodskist. Hij moet een grote doodskist gaan maken. En die gaat straks drijven zonder roer, zonder stuur, bovenop dat water waar niets meer van de aarde te zien is. De hoogste berg zal 3,5 meter onder water staan. En dan bovenop dat water een doodskist. En die moet hij gaan maken. Want daar is die veilig. Nee, daar mag Noach niet zelf bedenken hoe hij die grote ark gaat maken. Maar hij moet zich helemaal houden naar de woorden die God gesproken heeft. Tot het kleinste kamertje toe waar een muisje zal leven. Tot de grootste vertrek waar een olifant zal leven. Moest hij maken naar het bestek zoals God hem dat geopenbaard had. Noach mocht die ark der behoudenis niet zelf bedenken naar eigen inzichten. Dat is ook een les, gemeente. Want wat zegt de schrift nou als het gaat om de redding van je ziel? Heel eenvoudig. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, dan de naam Jezus. Dat is naar Gods voorschrift, dat is naar Gods raad, naar Gods welbehagen. Want hij zal zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zo alleen zal het kunnen, niet door de werken der wet, maar alleen door het geloof in deze persoon. Maar gemeente, daar hoort wel wat bij. Want dat God zijn zoon gezonden heeft naar zijn raad als de enige weg om zalig te worden, daar hoort ook bij de weg die de Heere gaat met een zondaar om hem te behouden. En dat mag een mens die zalig wordt ook niet zelf bedenken. Helaas gebeurt dat. Dan gaat Jacob op een leugenachtige manier het eerstgeboorterecht in zijn bezit krijgen. En zo zijn er wel meer voorbeelden dat kinderen van God op hun eigen gekozen wijze menen zalig te worden, want de zegen als de Heer in het afbreekt. En dat de Heere gaat bepalen hoe een zondaar zalig wordt. En dan zal de Heere dat altijd op een ordelijke wijze doen. En al zijn de wegen soms divers en onderscheiden, maar één ding gaan al Gods kinderen leren. Wie God is, wie ze zelf zijn en wie Christus is. Want God laat je weten dat er tussen God en je ziel ongerechtigheden liggen. En al Gods kinderen gaan dat leren. Al Gods kinderen gaan het ontdekken. De geest bepaalt de diepgang wel. Maar ieder mens gaat leren tussen God en mijn ziel liggen mijn ongerechtigheden. En wat je ook probeert en wat je ook zoekt, het lukt niet om in een reine verhouding, in een verzoende betrekking met God te komen. Ja, dan moet er op een bepaald moment, in de nood van je leven, moet er een oplossing komen. U zelf kunt het niet meer, een mens kan het niet meer. Dan is er maar één kant waar die oplossing vandaan moet komen. Dat is bij God zelf. En wat een wonder als je gaat horen dat die oplossing er is. Dat God zijn zoon gezonden heeft als de Christus. Als de ark der behoudenis, o als je dan opgejaagd wordt door de wet als de bloedvreker, dan zal tegelijkertijd op Gods tijd en wijze Christus je gaan trekken, zodat je aan zijn voeten komt. Nee, dan word je niet lijdelijk, dan word je niet afwachtend. God heeft geen lijdelijk volk. God heeft een actief volk, een werkzaam volk, door de nood gedreven, met het geloof op de beloften Gods die hij gaat openbaren. En dan kan het niet anders, dat als Christus je voorgesteld wordt in het evangelie, dat er een honger komt en een dorst naar hem. En bij het horen van zijn nodigingen komt er een vluchten tot hem. En een vluchten tot Christus leidt tot een komen aan zijn voeten. En een komen aan zijn voeten leidt, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, dat leidt tot het onderhandelen met Christus. Doe je dat wel eens? Zoals die melaatse, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Zoals Bartimeus, o gij zonen Davids, ontferm u mijne. Of die tollenaar in de tempel, o God, wees mij de zondaar genadig. Heere, leer mij de weg door u bepaald. Ik weet het niet meer, ik kan het niet meer, ik heb het niet meer. Hier kom ik en ik geef mij over aan u. Wat u ook met mij doen zult, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Om daar als een onwaardige zondaar die niets meer hebt, te leren pleiten op iets wat buiten jezelf ligt, in de Jezus Christus alleen, zijn woord, zijn beloften, zijn eer, zijn naam. En dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor gemeenteleden, voor familieleden, die allemaal een ziel hebben op reis naar de eeuwigheid. Zo was Noach door het geloof bezig. Mag u geestelijk tot zijn familie behoren. Ken je nou ook die worstelingen om Christus? Ja, met Christus. Tot behoud van je eigen ziel. Tot behoud van de ziel van je man, van je vrouw, van je kinderen. En mag je ook wel eens je mond open doen. Om anderen te wijzen op dat oordeel dat komt. Maar ook te wijzen op Christus als de ark der behoudenis. Dat heeft Noach ook mogen doen. En dan gaan we weer verder lezen. En dan kom ik bij dat stukje door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. Dat is een lastig stukje in onze tekst. U ziet in uw Bijbel dat het woordje ark schuin gedrukt staat. En we weten wel wat dat betekent. Dat hebben de statenvertalers ertussen gezet om de tekst begrijpelijker te maken. Maar dat zijn woordjes die er in de grondtekst niet staan. De vraag is wel, waar wijzen de woordjes door welke nu op? Want onze statenvertalers hebben daar wel het woordje ark ingevuld. Maar je zou er ook het woordje geloof neer kunnen zetten. In plaats van het woordje ark. Dan zou het worden door welke geloof. Door welk geloof hij de wereld veroordeeld heeft. Zullen we het allebei maar laten staan? Dan doen we recht aan de schrift. Dan moeten we het zo lezen. Noach heeft door het gelovig bouwen van de ark de wereld veroordeeld. Maar wat wil dat dan zeggen? En dan kom ik bij Petrus 2 vers 5, waar Noach een prediker der gerechtigheid genoemd wordt. Dat wordt eigenlijk met deze woorden bedoeld. Terwijl hij daar bezig was, die 120 jaren met het bouwen van de ark, was hij hoorbaar en zichtbaar een prediker der gerechtigheid. En we kunnen ons dat best voorstellen dat hij aldoende in gesprek kwam met mensen. Ze kwamen natuurlijk kijken. U moet u zich niet voorstellen dat hij ergens in een haven begon te bouwen. Maar ergens op het platteland begon hij een mens schip te bouwen. Dat trekt natuurlijk volk. Daar gaan natuurlijk mensen op af. En die gaan natuurlijk vragen wat er aan de hand is. En toen is Noach gaan spreken. die is het gaan uitleggen, die heeft gezegd dat God met een aanspraak gekomen is. Hij is gaan spreken over God, hij is gaan spreken over Gods wet, over Gods recht, over zijn toren, over de zonde. Hij heeft de zonde aangewezen die in zijn dagen werden gedaan. En hij zei, God gaat komen over 120 jaar met zijn oordeel. En weet u mensen, nou ben ik een ark aan het bouwen. Een enorme grote ark. Kom daarheen, want in deze ark zul je veilig zijn voor het oordeel. Dat plekje daar waar hij aan die ark begon te bouwen, dat werd een preekstoel voor Noach. En op die preekstoel heeft hij een preek gehouden. Een hele lange preek van 120 jaren, hoorbaar en zichtbaar. En als thema boven de preek stond geschreven, Gods gerechtigheid. En hij verdeelde zijn preek in twee punten. Gods verdiend oordeel. En Gods genadige verlossing. Want zowel het oordeel als de verlossing sprak van Gods gerechtigheid. Door Gods gerechtigheid zal hij de zonde straffen. Maar door diezelfde gerechtigheid zal hij zondaren verlossen. Want Sion zal door recht verlost worden. Zo heeft Noach gepredikt. Hij bediende de eerste sleutel van het hemelrijk. Dat is de prediking, de verkondiging van wet en evangelie. En gemeente, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dat doet altijd wat. Ook vanavond, bij iedereen. Hier in de kerk en thuis, of als je het later hoort. Maar de grote vraag, wat dan? Weet u wat de Heer Jezus gezegd heeft? Over de prediking van Noach. Eeuwen later. U kunt het vinden in Matteüs 24 vers 39. En zij bekenden het niet. Totdat de zondvloed kwam. En hen allen wegnaam. Dat moet voor Noach een beproeving geweest zijn. Als je toch zo lang gepreekt hebt. Zo ernstig gepreekt hebt. Zo lieflijk gepreekt hebt. En ze blijven onbekeerd. En je moet als dienaar van het woord de eer van God op het oog hebben. Ik kan Noach begrijpen. Dat het niet altijd een blijdschap was om de vriend van de bruidegom te zijn. Maar dat het soms ook droefheid geeft. Vanwege de hardigheid en de ongelovigheid van de hoorders. Ja, er waren vruchten, ja. Spot en smaad en ongeloof. Hij werd uitgelachen, voor een dwaas uitgemaakt. Wat moet het geloof hem gesteund hebben? Wat was het een wonder dat hij ook in die omstandigheden volharden mocht in het geloof en door mocht bouwen en door mocht prediken als een prediker der gerechtigheid. Maar daarmee werd alle onschuld van de hoorders benomen. En mocht Noach zich 120 jaar vrijmaken. Het zal wat zijn, gemeente, om onder wet en evangelie gezeten te hebben en dat het uiteindelijk tot je veroordeling is. Wat staat er eigenlijk in onze tekst? Door welke hij de wereld veroordeeld heeft. Er staat in de grondtekst, door welke hij de wereld verdoemd heeft. Wie in ongeloof voortleeft en in ongeloof sterft. Ik bedoel het niet hard, gemeente, maar als een werkelijkheid. Die zal eeuwig verdoemd worden. O, dat de schrik des Heren je zou bewegen tot het geloof. Want al zit je hier niet te spotten en al zit je niet met verachting zoals in de dagen van Noach. Maar als je niet werkzaam liet worden met het woord van God, zal het je insgelijks vergaan. Er kwam een moment, dan zweeg de stem van Noach. En toen deed de Heere de deur van de ark dicht. Toen was het buiten de ark verloren, verloren, verloren. En zo zal het de oordeelsdag ook zijn. Als je niet in Christus bent, dan ga je verloren. Dan is het te laat. Maar zo is het nog niet. En daarom mag ik je vanavond prediken dat de deur van de ark wagenwijd open staat. En wil je dan eens eventjes bedenken, gemeente, dat die deur van de ark geen kleine deur is geweest. Want door die deur gingen er niet alleen kleine muisjes, maar die grote olifanten moesten door die deur. Mag ik het met een woord van Asaf zeggen? Die deur van die ark is zo wijd en zo hoog dat het grootste beest erdoor kan. Dat het je maar op de knieën mag brengen. En Christus zegt vanavond: ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Kijk, en dat heeft Noach door genade ondervonden. En daar gaan we het laatste stukje over denken. En is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Ja, en voor die wereld in die dagen was het woord van Noach, de prediker der gerechtigheid, voor de een een reuke des doods ten dode en voor de ander een reuke des levens ten leven. Ja, dat was het voor hemzelf. En daar is Noach achtergekomen door het geloof. Door het geloof dat de geest werkte in zijn ziel. Dat geloof dat de geest in stand hield in zijn ziel. En door dat geloof ging hij wat bevinden, ervaren, ondervinden. En wat was de bevinding van Noach toen hij geloofde in de beloofde Messias die zijn zaligmaker zal zijn, die zijn borg zal zijn, die tussen zal treden tussen God en zijn ziel? Paulus zegt het, hij is een erfgenaam der gerechtigheid of rechtvaardigheid geworden. Weet u, gemeente, de Bijbel noemt Noach de prediker der gerechtigheid. En toen hij zo mocht prediken, wist hij waar hij het over had. En wellicht kent u die uitdrukking wel. Hij preekte er niet over, maar hij preekte er uit. Uit ondervinding. Hij wist wat hij zei. Want hij was een erfgenaam van die gerechtigheid. En wat betekent dat tenslotte? Twee dingen. Het eerste is dit, en ik kan het niet beter verwoorden dan die diepe woorden van de Heidelberger Catechismus. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat gij in een drie-ene God mag geloven. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Nee, niet gelijk afhaken nu. Luisteren, met heilbegeerte. Smeken, geef mij dat, Heer. Want Noach kon ook vertellen hoe hij eraan gekomen was. Weet je wat Noach kon zeggen? Luister eens, dat heb ik nou verkregen door het ware geloof in de Heer Jezus Christus. En weet je in welke omstandigheden? Toen mijn conscientie, mijn geweten mij aanklaagde. Dat ik tegen al Gods geboden zwaarlijk en menigmaal gezondigd had. Geen daarvan gehouden had. Ja, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Dat ik nog maar één ding kon verwachten. Dat God zou zeggen, ik werp je weg voor eeuwig. Maar toen was daar de Heer Jezus. met zijn heerlijke kruisverdiensten. Toen was de Heer Jezus met zijn dierbare hartebloed. En heb ik het ervaren, nochtans God heeft zonder enige verdienste aan mijn kant, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus geschonken en toegerekend. En het was zo sterk, alsof ik nooit één zonde gekend en gedaan had. Toen werd ik zo bekleed met het kleed van Christus gerechtigheid, dat God geen zonde meer zag in mij. En geen ongerechtigheden meer zag, maar dat ik rein en heilig stond voor hem. Ja, het was zo sterk, dat kleed werd mij zo sterk toegeschikt, dat het leek alsof ik zelf voor al die dingen betaald had. En dat ik de gehoorzaamheid volbracht had, die Christus voor mij volbracht had, voor zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart mocht aannemen. Rijkdommen. Dat zou je toch willen? Dat is toch hopelijk de begeerte van je hart, om op die toonhoogte te mogen komen, gerechtvaardigd door het geloof in Christus, voor en door God. Het is te verkrijgen, nog steeds, om niet. En dan de tweede betekenis, van erfgenaam der gerechtigheid. En dat is ook op Noach van toepassing. En eigenlijk moet ik zeggen, dat is met name bij Noach van toepassing, hier in onze tekst. Want hij geloofde de Heere op zijn woord. En dat leidde tot geloofsdaden. Dus wat zag je bij Noach gebeuren? En toen dat oordeel werd verkondigd en de ark der behoudenis werd verkondigd, en dat geloof begon te werken in de ziel van Noach, toen kwamen de vruchten openbaar. Het bouwen van de ark door het geloof was een blijk van de echtheid van Noachs geloof. Het bouwen van de ark was een bewijs dat Noach rechtvaardig was voor God. En dat moeten we goed zien. Hij werd niet rechtvaardig omdat hij die ark zelf ging bouwen. Dan zijn het werken der wet. Nee, Noach kon helemaal niets eraan doen. Hij kan straks niet eens zelf die deur dicht doen. Dat deed God. En God die gaf hem de mogelijkheid om die ark te bouwen. Maar het feit dat hij dat deed, was een bewijs dat hij rechtvaardig was voor God. Hij heeft in die weg die hij moest en mocht gaan, de goedkeuring van de Heer in zijn ziel ervaren. En dat is ook een van de manieren die de Heer nog steeds wil gebruiken om de zekerheid in het hart van zijn kinderen te werken. De zekerheid dat hij zal voleindigen het werk wat hij begonnen is. De zekerheid over die erfenis die hier op aarde bij tijden genoten wordt, maar die heen leidt naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. En als je dan van die tijden hebt in het geloofsleven, dat je zicht krijgt op die erfenis, dan mag je meezingen. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats, dat is die erfenis, mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, de erfenis is God zelf, de drie enige God. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, wat zou het toch groot zijn dat wij dit mochten kennen. Om die ark der behoudens te mogen toebereiden. Vanwege de schrik des Heeren. Heere, dat wij dit mogen leren kennen. Om te leren vluchten tot die ark. En niet te rusten voordat we er een plaatsje in gekregen hebben. En er is zo'n ruimte, Heere. Voor de kleinste en voor de grootste. Het kleinste dier ging erin en het grootste beest kon erin. Want er ruimte bij u, Heere, dat het toch werkzaamheden zou geven. Dat we dit woord toch niet naast ons neer zouden leggen. Die uw knecht als prediker der gerechtigheid na aan het hart heeft gelegd. Heere, zegen het toch. Doe het u er toch mee tot uw eer. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Hartelijk dank dat we zo bijeen mochten zijn. Laat het woord met ons mee mogen gaan en leid ons heen naar zondag. Om elkaar weer te mogen ontmoeten. Dat hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. 118 vers 8. Heen in vrede, draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zijen blijven met u allen. Amen.